Bij de woorden zingen van gezang 293, de versen 1, 3 en 4. Wat de toekomst brengen mogen, mij geleidt des Heren hand. En moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. En aan het gedeelte wat ook naar voren komt in de verkondiging, prachtig hier weergegeven, leer mij volgen zonder vraag. Want Vader, wat Gij doet, is goed. Leer mij slechts het heden dragen met een rustig, kalme moed. Dat zullen wij zingen na de verkondiging. Het thema wat ik u al eerder heb gezegd is vertrouw op. En de tekst die centraal staat is de tekst van 1 Samuel 16 vers 7b. Waar staat: de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heere kijkt naar het hart. Het gaat dus niet om wat de mens ziet. Het gaat om wat de Heere ziet. Die tekst zal centraal staan. Geliefde gemeente, als de geest van God aan het werk gaat in harten van mensen, als de geest van God aan het werk gaat in je hart, in gemeente, dan kun je je nooit vrijblijvend opstellen. En je hebt dan ook niet langer de rol van toeschouwer. Want de geest van God dwingt je tot een onontkoombare positiekeuze. Als je geconfronteerd wordt met de Heere God zelf, als je geconfronteerd wordt met Christus, met het evangelie, zoals we dat lezen en je dat hier hebt, dan gaat het om de keuze in de meest fundamentele zin van het woord. En die keuze is op dat moment gebaseerd op het vertrouwen dat je hebt in iets of in iemand. En kiezen kan op heel veel verschillende manieren en op heel veel verschillende niveaus. Het kan betrekking hebben op hele belangrijke of soms op onbelangrijke zaken. Het kan te maken hebben met dingen die je wezenlijk raken, die je hart raken. Of dingen die aan de oppervlakte liggen. Bijvoorbeeld, wat gaan wij vanavond eten? Gaan we voor de rode kool met een balletje gehakt, shootje erbij, appelmoes? Of kiezen we gewoon ordinair voor de spinazie met de spiegelei? En wat ga je morgenochtend op je boterham eten? Ga je voor de hagelslag van de ruiten? Kies je voor de café pindakaas? Aan te raden. Of ga je gewoon voor de hagelslag van fans? Keus. Daar lig je niet wakker van. Maar dan de vraag, voor welk automerk ga je? Ga je voor die prachtige rode Renault Megane? Of kies je voor die witte Mazda 323? Of, hangt van de poen af, ga je voor die Audi A6? Daar moet je wat langer over gaan nadenken en ja, dan is het ook heel belangrijk hoeveel geld heb je te besteden. Dus dan gaan de omstandigheden al een rol spelen. En dan heeft het ook nog te maken met wat je partner mooi vindt. Wat de mensen ervan zeggen. Dan komen er allerlei andere factoren bij. En wat ga je dan doen? Dan ga je allerlei voor's en tegen's tegen elkaar afwegen. Maar als je nou dus de Bijbel hebt. En de Heere God staat als het ware zo voor je. En je hebt die keuze. En Gods geest stelt je ook voor die keuze. Dan kun je je dus niet langer verschuilen achter allerlei omstandigheden. Je gaat met de billen bloot. Je moet wel. Je hebt geen uitvluchten meer. Doen wij vaak wel. Als wij moeten kiezen voor het geloof, zo, hier in ons leventje. Dan zeggen we, ja, maar kijk, ik moet dit nog doen en ik moet daar nog naartoe. En natuurlijk, ik wil best geloven in de Heere God. Maar ja, dan moet hij zich eerst maar eens tonen aan mij. Dan moet hij maar eens laten zien dat hij bestaat. Maar eigenlijk kan het. Als de Heer op je afkomt en je leest dat evangelie, en dat gaan we vandaag lezen, maar u leest dat morgen en u leest dat overmorgen en u hoort dat volgende week weer, dan is dat heel radicaal. Geloof zet je aan het denken en dan kan je niet argumenteren met allerlei voor's en tegens. Want ik denk dat elke verontschuldiging dan een schuld wordt. Want je wordt regelrecht aangesproken in je hart, in je levenscentrum. En de Heere God boort met zijn geest dwars door al die opgebouwde lagen en schillen en muurtjes en pansers heen naar de kern van je bestaan. En het enige wat hij wil is dat we recht doen aan zijn liefde die hij over heeft voor u, jou en mij. Kiezen voor God is op hem vertrouwen, luisteren naar zijn stem, God volgen op de weg die leidt tot het eeuwige leven. Mooie volzin en het klinkt prachtig, maar wat is dat? Potverdorie, soms heel erg moeilijk. Luisteren naar die stem van God, kiezen voor God en ook nog eens op je knieën gaan en op hem vertrouwen. En dan kom je uit bij die prachtige tekst van Samuel. En dan lees je 1 Samuel 16. Eigenlijk is het heel mooi wat daar plaatsvindt, waar we getuigen van zijn. God pakt als het ware die schouder van Samuel bij de hand en hij schudt hem door elkaar. En daarna zet hij hem aan het werk. Samuel is aan het treuren. Samuel heeft verdriet. En je ziet dat beeld voor je, dat hij zo in zo'n hoekje zit en zijn tranen de vrije loop laat. En hij is verdrietig. En hij is verdrietig omdat de Heer tegen hem gezegd heeft dat hij niet langer meer Saul een geschikte koning vindt voor het volk Israël. En op dat moment stort de wereld van Samuel in. En eigenlijk is dat heel moeilijk te begrijpen, want Samuel was tegen een koning. Samuel komt nog uit die tijd van de richterenperiode. De richters, dat waren de grote mannen, de aanvoerders van het volk, die bepaalden dat onder leiding van de Heilige Geest. En die gingen hun weg. Maar dat volk in die tijd loopt te morren, loopt te mauwen, loopt een beetje te klagen. En zij zien al die andere volken. Al die andere volken hebben een koning, behalve het volk Israël. En dat volk gaat klagen. En als je gaat klagen, bij wie kom je? Bij de dominee. Op dat moment kom je bij de priester. En zij gaan naar Samuel toe. En zij zeggen Samuel, wij willen ook een koning. Samuel zegt, nee, dat kan niet. Zo voorziet de Heer dat niet. Die geeft ons niet voor niks leiders. Maar het volk blijft klagen. En Samuel weet zich geen raad, kan er verder niets mee. En dan grijpt de Heer in. De Heer gaat op dat moment ingrijpen. En die gaat het volk een koning geven. Samuel snapt dat niet. Dat iets wat uit een zondig hart voortkomt, dat de Heer dat toch gaat gebruiken als het ware. En dat gaat invullen. En Samuel krijgt de opdracht om naar Saul toe te gaan en hem te zalven. Hij wordt de eerste koning van het volk Israël. En Samuel ziet dat niet zitten, is sceptisch. Zo zijn wij ook mensen. Wij zijn altijd een beetje teruggehouden. Maar als je dan ergens mee geconfronteerd wordt en het klikt en het gaat goed en andere mensen vinden dat ook, en dan komt er opeens een hype en dan gaan we mee in de massa. En dat doet Samuel eigenlijk ook. Opeens slaat dat pessimisme bij Samuel om in een stuk enthousiasme. En hij gaat denken, hé, maar die Saul doet het eigenlijk nog niet eens zo gek. Hij maakt het waar. Saul is het. Hij is de koning en hij doet het goed. Het gaat goed met het volk en de Heere wordt weer aanbeden. Prachtig. En op dat moment, dat hebben wij gelezen, is daar een soort blikseminslag die alles verwoest. God zegt op dat moment tot Samuel, ik heb Saul verworpen als koning. Al Samuels verwachtingen die hij dankzij Saul heeft gekregen, die worden ineens verpulverd. Saul wordt door God verworpen, dat is nogal wat. Dat God dat zegt, dat hij een mens zo aan de kant schuift. Saul die het koningschap heeft waargemaakt, voor wie de priester steeds meer bewondering heeft gekregen, die in zijn ogen ook een instrument is geweest van Gods geest, die wordt op dat moment keihard aan de kant gezet. En Samuel begrijpt er niets van. Als iemand in wie je zoveel vertrouwen hebt, en van wie je nog zoveel verwacht voor de toekomst, op dat moment van zijn voetstuk valt, en zich ontpopt als iemand die niet met God meewerkt, maar meer voor zijn eigen roem gaat, dan kun je het gevoel hebben dat plotseling de bodem onder je voeten verdwijnt. Want het gaat Saul om zijn eigen verlangens. In plaats van dat hij kiest voor God en dat hij vertrouwt op God. En Samuel treurt. Samuel heeft verdriet. En het is mooi, dat hebben wij ook. Als wij verdriet hebben, dan blijven we daar vaak in hangen. Terwijl God soms al een aantal stappen verder is. En dat zie je hier ook. God heeft als het ware al zijn blik vooruitgeworpen op Bethlehem. Op wat daar gebeurt, op die zonen van Isaï, op David. En daarom spreekt God tot het hart van Samuel. En hij moet op pad. Hij moet naar Bethlehem. Op zoek naar de nieuwe koning. Op dit moment lezen we dus dat God zijn verlossingsplan met de wereld in werking gaat zetten. En Samuel moet zich losrukken uit zijn eigen verdriet. En wat gaat hij doen? Hij gaat weer vertrouwen op God. En hij gaat luisteren naar die stem van God. En hij gaat die opdracht uitvoeren. Hij kan niet anders. De nieuwe koning moet gezalfd worden. Het fundament van het koningshuis, waarin Gods zoon een plaats moet krijgen, wordt hier gelegd. En luisterend naar Gods stem gaat Samuel op pad. En eigenlijk is dat heel bijzonder. Hè? Hij doet dat met een smoes. Prachtig beeld. God die je een smoes influistert in je oor. Want Samuel ziet er tegenop, hij moet naar Bethlehem, maar als Saul het weet, dan gaat zijn kop eraf. Saul ziet dat niet zitten. Dat er een nieuwe koning komt en dat hij weggaat. En dan zegt de Heer God, weet je wat? Neem een koe mee. En dan ga je naar Bethlehem en dan ga je die koe daar offeren. En dan doe je dat ter ere van mij en dan zal je op dat moment ook zien wie de nieuwe koning wordt. En Samuel doet dat en hij gaat op pad, maar hij wordt nou niet echt gastvrij ontvangen van nou, hij loopt zo daar door die deur heen van joh, welkom, hier heb je de tafel en ga maar offeren. Nee, die priesters die krijgen argwaan, die denken oh, daar komt de grote priester Samuel. Die zien dat helemaal niet zitten en Samuel zegt wees gerust, ik kom met jullie een maaltijd houden. En hij doet dat. En dan wordt Isaï uitgenodigd met de zonen. En dan komt als eerste daar bij de deur komt Eliab. En Samuel denkt meteen, dat is hem. En hij gaat op dat moment af op zijn eigen inschattingen. En dat is niet volgens het plan van God. En dan kom je aan bij die tekst waarin staat, het gaat niet om wat de mens ziet, maar de mens kijkt naar het uiterlijk. Maar de Heere kijkt naar het hart. Ook weer heel menselijk en heel logisch. Wij zijn allemaal geneigd om naar de buitenkant van de mens te kijken. Als je verliefd bent, dan word je als eerste verliefd op de buitenkant van iemand. Moet je niet gaan zeggen dat dat niet zo is, dat het om de innerlijkheid gaat, omdat ze zo'n goed karakter heeft. Je valt op het eerste moment op wat je ziet. Dat is nou eenmaal zo. Dus als je dat beeld voor je ziet van Samuel en die ziet die Eliab, dan denk je hij heeft gelijk. Grote vent, stoere vent, prachtig, de nieuwe leider van het volk. Zo zijn wij mensen. Maar het gaat dus niet om een krachtige persoonlijkheid. Het gaat dus niet om een flink postuur. Want de buitenkant zegt niet alles. Want als je iemand echt leert kennen, je gaat met iemand bijvoorbeeld op vakantie. Of je gaat met iemand allerlei opdrachten doen. Of je komt met iemand in een commissie. Dan ga je ook iemands negatieve eigenschappen leren kennen. Of iemands positieve eigenschappen. Dan ga je ook iemand meer waarderen bijvoorbeeld. Want dan kom je echt met mensen in gesprek. En zo is het ook als je verliefd bent. Na een aantal keer uitgaan, dan denk je van oké. Okay. En dan ga je elkaar verder leren kennen. En zo zie je dat hier ook. De buitenkant zegt dus niet alles. De eerste is dus niet altijd de beste. Die stem van God klinkt daarin door. Het gaat niet om wat de mens ziet. De mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heere kijkt naar het hart. God heeft dus een andere zoon op het oog. De jongste, de kleinste, de schapen- en geitenherder David. De laatste wordt op dat moment de eerste. God zet alles op zijn kop. Hij keert de rol om. Wie nakomt, gaat nu opeens voorop. En toch zou je bij het lezen van deze twee Bijbelteksten je wel kunnen afvragen of er toen al in Davids hart geen kwaad heeft gezeten. David blijkt uit de Bijbelverhalen toch een enorme boef te zijn geweest. Niet alleen een boef, een crimineel, maar hij was ook een dief. Een bedrieger, een moordenaar, deed het met de buurvrouw. Ja, als die nou zou binnenkomen, zouden wij hem geen pre-consent geven. Dat zouden wij niet doen. Kerkraad, die zou zeggen, nee, dat is geen goed voorbeeld voor de gemeente. De Heere kijkt dus naar het hart. Dus ook naar het berouw van zonde. Hij is een God die vergeeft en geneest. Dus ons menselijk oordelen valt hier weer in het niets. Bij die machtigheid en die grootheid van God. God leidt het leven, dat blijkt uit die teksten. Hij doet dingen niet voor niets. Hij vraagt toewijdingen, liefde, vertrouwen, gehoorzaamheid. En de Heer heeft dat als het ware al zo gezien in dat hart van Samuel. In dat hart van David. Zo is de Heer altijd meegegaan met de profeten, de priesters, de koningen en de leerlingen van Jezus. Maar nu aan ons die keus. Geven wij gehoor aan toewijding? Ja, aan de mobiele telefoon en aan de laptop. Maar aan Gods stem? En liefde, natuurlijk, we hebben liefde over voor mensen. Maar liefde voor God. Echt van de Heer houden, hem op het eerste plan zetten en vertrouwen. We vertrouwen op alles, we vertrouwen op de wetenschap. We vertrouwen op techniek. Maar echt op je knieën gaan en vertrouwen hebben in de Heere God. Dat Hij je leven leidt. Dat Hij je ook helpt als je keuzes moet maken voor school. Als je keuzes moet maken voor je werk. En dan die laatste, gehoorzaamheid. Zijn wij echt gehoorzaam aan God?
Nee. Wij zijn gehoorzaam aan wat de media wil. Wij gaan mee met de hypes en met de trends. Dat doen wij. En we luisteren vooral naar elkaar en naar de roddeltjes en naar alle mooie verhalen. Maar gehoorzaam zijn aan het woord van God vinden wij moeilijk. Luisteren naar die stem van God. Gehoorzaam zijn. Lastig. Samuel is een voorbeeld. Hij zalft David. En prachtig zijn die slotwoorden van dat gedeelte wat we lazen. En dat wil ik toch nog met u lezen. Vers 13 uit het 16e hoofdstuk. Samuel nam de hoorn met olie en zalfde hem te midden van zijn broers. Je ziet dat voor je. Al die broers daaromheen, die grote mannen en dan die kleine daar in het midden. En van toen af aan was David doordrongen van de geest van de Heer. Daarna vertrok Samuel weer naar Rama. Dus op dat moment zie je dat Gods geest in het leven van David tot ontplooiing komt, als het ware. David wordt gegrepen door de Heilige Geest en hij is een bruikbaar instrument in Gods verlossingswerk. God wijkt niet van zijn zijde. En dat blijkt uit dat tweede gedeelte dat we lazen. Dat de Heer door die daden van David met zijn volk is. David verslaat de reus Goliath en hij brengt de vijandige volken op de knieën en Israël gaat onder deze dappere held een hele mooie, goede toekomst tegemoet. Saul versloeg ze bij duizenden, maar David, ja. Die versloeg ze bij 10.000. Maar dan hebben we nog wel een probleem, want we hebben nog steeds Saul op het toneel staan. En Saul ziet dat die geest van God bij hem zwakker wordt. En dat die geest van God op David komt. En hij ziet dat David een instrument is in Gods hand. En Saul wil zichzelf niet prijsgeven. En wat gaat hij doen? Hij gaat David bij zich houden. David moet tokkelen op de lier, op de harp. En hij wil David in zijn nabijheid hebben. Logisch, want als hij David bij zich heeft, dan heeft hij als het ware Gods geest ook bij zich. Maar Saul wil niet buigen voor Gods almacht, voor Gods grootheid. Nee, het gaat Saul om zichzelf. Hij is de koning. En hij heeft luxe. En het gaat hem goed. Saul heeft zichzelf een eigen leventje opgebouwd waarin hij zich gekoesterd heeft in die glans. In de glans van het koningschap. En hij heeft zich bedwelmd aan die grootheid. En de eer en de roem die aan zijn positie verbonden is. Zo is het begonnen. Maar wie uit is op eigen eer en roem. En zich in eigen kracht een leventje wil opbouwen. Die gaat een afstand creëren tussen zichzelf en God. En als je dan dat contact wil herstellen. Dus als je dan God wil toelaten in je leven en voor hem die keuze gaat maken, dan moet je dat eigen leventje dat je opgebouwd hebt prijsgeven. En dan moet je vertrouwen hebben in die daden van God, in het handelen van God en voor hem de keuze maken. Dat is mooi, hè? De EO Jongerendag en volgende, kijk, deze week Flevo Totaalfestival in Liemte bij Eindhoven. Dan zijn daar bijeenkomsten voor jongeren waarin je een keuze moet maken. Prachtig. Zeg ik niks negatiefs van. Ik denk dat het heel goed is om die oproep te horen. Maar ik zou tegen de jongeren willen zeggen, dat is niet eenmalig. Je gaat niet eenmalig daar in zo'n Vitesse stadion naar voren rennen en dan voor het kruis knielen en zeggen, Heer, ik maak een keuze. Nee, die keuze, en dat is voor jong en oud, die maak je elke dag. Die maak je dus niet eenmalig. Maar dat doe je steeds. Elke dag heb je die keuze te maken voor de Heere God. En elke dag als je wakker wordt, mag je eerst God danken. Dat je ogen weer open zijn. En dat je de dingen hebt die je hebt als mens. En dat je ook mag vragen of God je als het ware weer mee wilt nemen. In die dag. Het is niet zo vanzelfsprekend. Maar die keuze maak je elke dag. En David heeft die keuzes ook gemaakt. En toch heeft David moeite gehad. Verdriet gehad. Pijn gehad. En ik wil zo direct met u een aantal psalmen lezen. En dan zie je ook die worstelingen die hij gehad heeft. En als eerste wil ik met u lezen een gedeelte uit Psalm 22. Een hele bekende psalm. Het zijn ook de kruiswoorden van de Heere Jezus. En ik wil met u lezen Psalm 22 vanaf vers 2. Ja, dus je haalt dat beeld weer voor je van die broers. David in het midden, Gods geest erop. Ja, hij is gezalfd door de priester Samuel. En dus de Heere is bij hem en de Heere houdt van hem en hij is een kind van God. Hij vertrouwt op God. En dan toch zo'n donkere psalm waarin hij zegt, mijn God, Waarom hebt u mij verlaten? U blijft ver weg en redt mij niet. Al schreeuw ik het uit. Mijn God, roep ik. Overdag uw antwoord niet. 'S nachts, ik vind geen rust. Indrukwekkend dat iemand die woorden durft te schrijven en dus dat ook ervaart en voelt. De man met Gods geest bij zich. En dan een aantal psalmen verder die ik met u wil lezen. Psalm 31. Dus je ziet dat voor je. David die achtervolgd wordt door de troepen van Saul. Saul wil hem dood hebben. Het is een opvolger. Het is een rivaal. En hij vlucht daar in die bergen. En die troepen van Saul zitten achter hem aan. En dus kan hij die woorden zeggen van de Heer: maar waar bent u nu? Ik ben op de vlucht, maar ik ben toch een kind van u. U wil dat ik koning word. Waarom moet ik dit meemaken? Waarom moet ik dit lijden ondergaan? En dan een aantal psalmen verder lees je opeens Psalm 31 bij vers 2. Maar bij u, Heere, schuil ik. Maak mij nooit te schande, bevrijd mij, doe mij recht, hoor mij en haast u mij te helpen. Wees voor mij een rots, een toevlucht, een vesting die mij redding biedt. Prachtig. David gaat op dat moment dus die keuze maken, gaat op de knieën. En de Heere is voor hem een rots, een toevlucht, een vesting. Hij heeft redding nodig. En dan vers 4, maar Heere, u bent mijn rots en mijn vesting. En u zult mijn gids zijn, mij leiden tot eer van uw naam. Zo is de Heer. Zo houdt hij je ook vandaag de dag vast aan je hand. En hij wil een gids zijn. En hij wil je voorgaan in het leven dat je te leven hebt. Maar, en dan komt vers 6, in uw hand leg ik mijn leven. Heere, trouwe God, u verlost mij. Oké, dus je moet je leven in het handen leggen van God. Vers 15, Psalm 31. Maar ik vertrouw op u, Heere. Ik zeg, u bent mijn God. Want dat is een belijdenis. Hè? Dat is een getuigenis. Dat vinden wij ook altijd in de gemeente heel lastig. Opeens, als iemand gaat staan en zegt, ja, maar ik wil een getuigenis doen. Dan zeggen we van voor jou, maar dan willen we dat eerst even checken. Want ja, wat ga je dan zeggen? En hier heel mooi. Dit is gewoon een getuigenis. Het is gewoon iemand die gaat staan achter de microfoon. En die zegt, ja, mijn Heere, u bent mijn God. Durft u dat te belijden? Durven wij dat zo in de mond te leggen? En dan gaat het verder, hè? In uw hand liggen mijn lot en mijn leven. En bevrijd mij uit de greep van mijn vijanden en vervolgers. Laat het licht van uw gelaat over mij schijnen. Toon uw trouw, red uw dienaar. Dus dat wij nu zouden zeggen, Heere God, bevrijd mij van al die wereldse verleidingen. Al die aardse dingen die ik zie op de televisie, die ik meemaak via dat stomme internet. Al die chatboxen. He, wat alle relaties bij wijze van spreken nog onder spanning brengt. Moeite ervaart, allerlei verleidingen, sekssites. Het komt allemaal op je af. Drugs wat je kan bestellen. Nou, dat is gewoon zo. Dat zie je. Internet, media. Het komt op je af. Dat je dan gaat staan en zegt, Heere God, u bent mijn God. Red mij. Red mij van die wereldse verleiding. Vijand. Prachtig zoals David dat verwoordt. En dan is het de hele tijd een ik-verhaal. Als je dat leest in die psalm, gaat de hele tijd om ik, om David zelf. En dan opeens het slot, draait hij de boel om en dan gaat hij als het ware staan. En dan gaat hij voor die groep mensen staan, zijn volgelingen. En dan zegt hij, getrouwe van de Heer, heb hem lief. De Heere behoedt de standvastige. Voorgoed rekent hij af met de hoogmoedigen. Allen die uw hoop vestigt op de Heere, wees sterk, hou moed. Prachtige woorden, die je zomaar deze middag meekrijgt. Je mag je hoop vestigen op God. Wees sterk. Hou moed. God gaat met je. Hij laat zijn kind niet los. God is een vader. En hij strekt zijn hand naar je uit. En hij wil deelgenoot zijn van je leven. En wat doe je? Wil je echt een instrument zijn in Gods hand? Of niet? Het doet me denken aan dat... Ik weet niet, iemand misschien gisteravond RTL 4 gekeken? Zo rond 10:30 heb je programma, serie Las Vegas. Dat is dat verhaal, zo'n serie. En dan gaan ze pokeren. Ik ken ook uit de James Bond film. Dan heb je van die chips. U heeft ze niet, maar ik heb dat toevallig. Heb je zo'n zilver kistje. Doe je open, heb je allerlei kleurtjes. En dan moet je inzetten. Nou, dat is prachtig, hè? En dan zie je ook weer gisteren ook weer. Dan zie je die mannen, het zijn altijd mannen. Die zetten dat allemaal in. En die zetten niet één chip in, maar die zetten heel veel chips in. Stel nou eens dat een dag zo'n chip is. Dus dat krijg je van God. En dat mag je inzetten. op de tafel van het leven. En wij vergokken dat. Ja, dat zetten wij in. Maar dat zetten wij in voor onszelf. Voor ons eigen ik. Stel dat je die chip, dat leven, die dag zou in mogen zetten voor God. Dus dat je als het ware zo je leven in handen legt van God. En je zegt, Heere God, wilt u mij vandaag bruikbaar maken? Om het evangelie te verkondigen. Om te vertellen dat ik een kind van God ben. Dat ik lid ben van een gemeente. Dat ik het fijn vind als mensen meegaan, als vrienden meegaan. Durven wij dat? Zijn wij daar echt toe in staat om die chipjes van ons leven zo in te zetten voor de Heer? Durven wij ons levenslot in de handen van de Heer te leggen? De Bijbel toont ons hoe genade God is, hoe liefdevol God is. En het is dus aan ons die keuze om die liefde te beantwoorden. En kiezen moet je. En daar ontkom je in de confrontatie met God niet aan. En ook vandaag zijn er mensen die als Saul de verkeerde keuze maken. Die gaan voor eigen eer en roem. Maar niemand is gedoemd om de verkeerde keuze te maken. Saul niet, wij niet. Het hoeft niet verkeerd te gaan. Christus komt iemands leven niet binnen om het te gronden te richten. Integendeel, hij komt om te redden en te genezen. En laten we daarom onszelf prijsgeven. En niet tegen Jezus, maar voor hem kiezen. Telkens weer, elke dag. God kijkt naar je hart, naar wie je echt bent, als je staat voor zijn aangezicht. Zo'n oude tekst, leven van aangezicht tot aangezicht. Maar zo is het, je wordt wakker en dan sta je daar. En dan heb je die keuze voor de Heer. En dan mag je hart dus vol zijn van liefde voor God, liefde voor de naaste. Voor degene die nu naast u zit, voor de lege stoelen die hier zijn. Daar horen mensen te zitten en die zijn er nu niet. Zijn misschien op vakantie. Misschien zijn die om een andere reden hier niet. Maar je hebt zorg te dragen voor je broeder of zuster in de gemeente. Je hebt zorg te dragen voor de mensen in de straat. Je hebt een taak, je hebt een doel in het leven. Het doel en de taak is om het evangelie uit te breiden, te vertellen. Ook om die liefde van God dus te delen met andere mensen. En zo mogen we als gemeente eensgezind de weg gaan die God voor ons heeft uitgestippeld in zijn eeuwige raad. We zijn kinderen van God. Laten wij ons daar dan ook eens naar gaan gedragen. Daarom mogen we ook bidden dat onze harten open mogen gaan staan voor Gods genade. Elke dag weer. Waarom? Omdat de Heer u, jou en mij kent. En hij weet wat er in ons omgaat en wat er in ons leeft. En daarom mogen wij vertrouwen op hem met ons hele hart. Wees sterk. Hou moed. Amen.